De vorige twee avonden hebben we ons mogen bezighouden met de tweede en de derde brief van Johannes. En vanavond en de komende avonden hopen we na te denken over de eerste brief, die verreweg de langste is van de drie. Wij lezen vanavond 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 2, vers 6. En ik doe dat uit de Telos-vertaling. 1 Johannes 1, vers 1. Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben betreffende het woord van het leven. En het leven is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen is. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is het zoenoffer voor onze zonden. En niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld. En hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen als we zijn geboden bewaren. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar wie zijn woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde van God volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Tot zover lezen we uit het woord van God. Als je de bediening van het Nieuwe Testament overziet, dan denk ik dat het geen vreemde conclusie is om te zeggen dat de bediening van Johannes de minst bekende is van allemaal. Dat lijkt nogal vreemd. Wij raden mensen aan die de Bijbel nog niet zo goed kennen om eens te beginnen met het Johannesevangelie. Het lijkt het meest toegankelijk. Maar uiteindelijk, op de keper beschouwd, moet je zeggen dat zeker ook in onze reformatorische traditie de geschriften van Paulus ons heel wat nader staan. Rechtvaardiging uit het geloof en dat soort belangrijke thema's zijn ons veel vertrouwder dan de bediening van Johannes. En als we eens nagaan waar deze eerste Johannesbrief om geschreven is, dan kan ik dat al heel makkelijk direct illustreren. Daarvoor moet u even naar hoofdstuk 5 in vers 13, waar Johannes schrijft: deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. U die in de naam van de Zoon van God gelooft. Nou, hier zijn vanavond heel wat mensen die in de naam van de Zoon van God geloven. Maar ik heb twee vragen voor u. De eerste vraag is: weet u nu ook dat u eeuwig leven hebt? En ten tweede, zo ja, wat is dat dan wel? Ik denk dat voor heel veel christenen het eeuwige leven niets anders is dan het leven in de hemel, Een leven dat altijd doorgaat en dat daarom ook eeuwig wordt genoemd. Ze zijn op weg naar het eeuwige leven. Ja, dat heb je er weer van als je erg veel Paulus leest, want inderdaad, zo praat Paulus erover. Maar het bijzondere van Johannes is dat hij ons steeds verzekert dat we eeuwig leven hebben. Dat het een tegenwoordig bezit is. En dat is niet alleen maar dat je het toegangsbewijs hebt, maar je hebt de zaak zelf. Het eeuwige leven. En zoals hij aan het einde van het evangelie schrijft, dat hij wilde uit de doeken doen wat dat eeuwige leven is, zodat we het zouden mogen ontvangen, zo schrijft hij in deze brief dat we het zouden weten dat we het ontvangen hebben. Maar dan moet je weten wat het is. In mijn jeugd hoorde ik eens iemand zeggen, Johannes 3 vers 16 is de minst bekende tekst in de Bijbel. Dat was natuurlijk een beetje met een knipoog. Maar wat hij bedoelde was, dat vers eindigt met de woorden, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. En heel veel mensen lezen dat alsof er staat, opdat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonde heeft. Maar dat staat er niet. Of opdat een ieder die in hem gelooft behouden wordt. Of naar de hemel gaat. En dat staat er allemaal niet. Vandaar dat ik u zei, ik wil u niet in verlegenheid brengen, maar als ik met de microfoon de zaal inging en ik vroeg, hebt u het eeuwige leven? En zo ja, wat is dat dan? Nou, vul het maar voor uzelf in. Zou u dan met een pasklaar antwoord klaarstaan? Kunt u er enigszins inkomen dat ik zeg, deze bediening van Johannes, waarin het eeuwige leven zo'n centraal begrip is, is eigenlijk heel onbekend. Dan heb ik nog niet eens over het boek Openbaring, dat ook van Johannes is, dat is ook al moeilijk genoeg. Maar de brief, deze eerste brief en het evangelie, waarin het eeuwige leven centraal staat, dat is blijkbaar ook erg verborgen. Nou, ik heb u gezegd in hoofdstuk 5 vers 13, daar geeft hij aan wat het doel van de brief is. En hij opent daar ook meteen mee. Maar ik wil ook nog bijna het laatste vers van deze brief voorlezen. Dat is 1 Johannes 5 vers 20. In het midden, opdat wij de waarachtige kennen en wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Daar ziet u dat het eeuwige leven zelfs een naam heeft. Het is de persoon van Christus. Hij is het eeuwige leven in eigen persoon. En als je al weinig idee hebt wat het eeuwige leven is, maakt zo'n antwoord dat alleen nog maar ingewikkelder. Wat betekent het dat je Christus hebt als het eeuwige leven? Hij is de waarachtige God in het eeuwige leven. Wel, in de eerste verse van deze brief opent Johannes onmiddellijk met deze kwestie. Wat betekent het dat wij het eeuwige leven hebben ontvangen? Johannes spreekt hier in deze eerste vier verzen van 1 Johannes 1 mede namens de andere apostelen. Dat is het, dat die wij waar hij het over heeft. Want hij en de andere apostelen hebben de Heer Jezus gehoord en gezien met hun ogen, zegt vers 1. Zelfs aanschouwd, dat is nog een hele diepe en aandachtige manier van zien. En zelfs onze handen betast. Dat is al direct een zinspeling op een dwaalleer die in deze brief uitvoerig aan de orde zal komen. Van de gnostici, die zeiden dat Jezus wel op een bepaalde wijze in deze wereld verschenen was, maar dat je niet zou mogen zeggen dat hij ook een tastbaar lichaam van vlees en bloed heeft gehad. Wel nu zegt Johannes, we hebben hem zelfs betast, getast. Wij weten dat hij in een lichaam van vlees en bloed in deze wereld is gekomen. Zoals hij het schreef in Johannes 1, vers 14, het woord is vlees geworden. Niet alleen maar het heeft een gestalte van vlees aangenomen, het is vlees geworden. Het woord is werkelijk waarachtig mens geworden om tot in eeuwigheid mens te blijven. En die mens is tegelijkertijd nog steeds waarachtig God en het eeuwige leven. Johannes zegt hier trouwens niet die wij van het begin af aan gezien hebben, maar wat? Want het gaat hem om het eeuwige leven. Het eeuwige leven, laat ik u een klein tipje van de sluier oplichten. Het eeuwige leven is het leven van de hemel. En dat bestaat uit goddelijke personen. De hemel heeft geen glorie van zichzelf, dat denken we wel eens. Maar in de Bijbel hebben plaatsen nooit heerlijkheid van zichzelf. Plaatsen zijn heerlijk omdat de heerlijkheid van God er is. De tempel is een tempel, een heerlijke plaats, omdat de heerlijkheid van God er is. En als die er niet is, is die tempel totaal niets bijzonders. De hemel is heerlijk, omdat de hemel gevuld is met de heerlijkheid en de glans en glorie van goddelijke personen. Vader, Zoon, Heilige Geest. En deze heerlijkheid is tot ons neergedaald in de persoon van de Heer Jezus Christus, die zelf de eeuwige Zoon van God is. Het is tot ons gekomen. Johannes noemt hem hier het woord van het leven, net als in Johannes 1. In den beginne was het woord. En dan vers 4, het woord was leven. En het leven is het licht der mensen. En dat woord is vlees geworden. Nou, daar heeft Johannes het over. En tussen haakjes schrijft hij, het leven is geopenbaard. In en door een persoon die zelf dat leven is. En we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Denk nog eens even terug aan wat ik in het begin zei. Voor velen is de verwachting van het eeuwige leven iets toekomstigs en het is verbonden met de hemel. We zijn op weg naar het eeuwige leven, is dan de gedachte. En als wij in de hemel aankomen, dan hebben wij dat eeuwige leven bereikt. Die gedachte is niet helemaal fout, maar het is niet Johannes. Het is meer Paulus, zei ik al. Johannes zegt eigenlijk precies het omgekeerde. Bij Johannes gaat het niet om de vraag, hoe krijg je mensen in de hemel, maar om de vraag, hoe krijg je de hemel in mensen. Want het eeuwige leven, dat is het leven van de hemel. En dat leven van de hemel is in een persoon tot mensen neergedaald. In de persoon van de Zoon van God. In de persoon van de Heer Jezus Christus. En in hem is dat leven tot ons gekomen, niet alleen. Maar, en dat gaat verder dan het Johannes-evangelie. Want wij staan nu in deze brief achter het kruis en achter de opstanding, achter de verheerlijking. Dat leven dat in de persoon van de Heer Jezus in deze wereld is gekomen, is ons leven, mijn leven, uw leven geworden. Door het geloof in de Heer Jezus. We hebben er deel aan gekregen. Dat is nog heel wat meer dan te zeggen dat een mens die wederom geboren is, leven uit God heeft. Dat zou je van de oud-testamentische gelovigen precies net zo goed hebben kunnen zeggen. Abraham, Mozes, David, ze hadden leven uit God. Maar dit gaat oneindig veel verder. In Johannes 10, vers 10 zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen opdat mijn schapen niet alleen maar leven hebben, maar leven in overvloed. En dat leven in overvloed houdt in iets dat Abraham en Mozes en David nooit hadden kunnen zeggen. Namelijk dat de eeuwige Zoon van God zelf mijn leven geworden is. Het leven dat in mij is, als gelovige mens, heeft een naam. De Zoon van God zelf is mijn leven. Hij is het eeuwige leven. En wie de Zoon heeft, heeft het leven, lezen we hier in hoofdstuk 5. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dit is het leven in overvloed. Geen gelovige in het Oude Testament kon daarom ook God Vader noemen. Ja, behalve in een heel algemene zin. God als schepper van zijn volk. Israël kon zeggen, God is onze Vader, want hij heeft ons gemaakt. Maar bij Johannes gaat het om iets dat oneindig veel groter is. Johannes zegt, als de Zoon van de Vader zelf jouw leven geworden is, dan is zijn Vader ook jouw Vader. Dat is maar niet Vader in een algemene zin als onze schepper, maar dat is de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon. Die daar waren van lang voor de schepping. De eeuwige Vader, de eeuwige Zoon, de eeuwige Geest. En die eeuwige Vader is mijn Vader geworden, doordat zijn Zoon mijn leven is geworden. En weet u wat het gevolg daarvan is? Dat leven is ons geopenbaard en wij verkondigen dat nu ook u, opdat ook u met ons gemeenschap hebt. Dat betekent dat ontvangen van het leven is niet alleen maar een individuele aangelegenheid. God had een gemeenschap van mensen op het oog. Hij schonk leven opdat mensen ook niet alleen maar aan goddelijke personen verbonden zouden worden, maar voor eeuwig aan elkaar verbonden zouden worden. En dit is heel wat anders dan wat Paulus bijvoorbeeld het lichaam van Christus noemt. Het gaat wel over hetzelfde gezelschap, maar dan vanuit een heel ander gezichtspunt bezien. Iets wat je zou kunnen noemen de familie van God. De Zoon is uw leven geworden, hij is mijn leven geworden. Daardoor zijn we broeder en zuster. Wij zijn samen deel van dezelfde familie. Zijn vader is onze vader geworden, mijn vader geworden, heel individueel. En dat kenmerkt onze gemeenschap. Er zijn heel veel dingen die wij gemeenschappelijk hebben. De Heilige Geest woont in ons. Wij zijn leden van hetzelfde lichaam. We zijn als levende stenen toegevoegd aan dat ene huis van God. Allemaal prachtige dingen, maar dat is niet wat je bij Johannes vindt. Johannes zegt, er is een wonderlijk gezelschap in deze wereld. Van mensen die allemaal de Zoon als hun leven hebben ontvangen. En daardoor ook aan elkaar zijn verbonden. Want die ene vader van die ene Zoon is de vader van elk van die gelovige mensen individueel geworden. Waardoor zij gemeenschap hebben met elkaar. En gemeenschap, daar zit eigenlijk het woord gemeenschappelijk ook in. Wat betekent het gemeenschap te hebben met de Vader? Je zou kunnen zeggen dat betekent intimiteit met de Vader. Intieme omgang, relatie, dat klopt ook. Maar je kunt ook de vraag stellen, als wij gemeenschap hebben met de Vader, wat hebben wij dan gemeenschappelijk met de Vader? Stel u voor, de Vader van de Zoon. De eeuwige Vader daar in de hemelse heerlijkheid van het Vaderhuis. Kunt u zeggen dat u of ik iets gemeenschappelijks met hem hebben? En het antwoord luidt ja. Wat we gemeenschappelijk hebben is zijn Zoon. Want zijn Zoon is nu mijn leven geworden. Dat is het leven in overvloed. Niet zomaar leven uit God. Het leven in overvloed. Zijn Zoon is mijn leven geworden. Als de Vader zegt, deze is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welgevallen gevonden heb. Dan zeggen wij tegen hem, deze is onze geliefde heiland in wie wij een welgevallen gevonden hebben. Daarin is de diepe verbondenheid tot stand gebracht tussen de Vader en ons. En waarin hebben wij gemeenschap met de Zoon? Wat hebben wij gemeenschappelijk met de Zoon? Want het staat hier, onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wat hebben we gemeenschappelijk met de Zoon? Het antwoord luidt zijn Vader. Luister, toen hij op aarde was, kon niemand zo spreken tot de Vader als hij. Hij kon met andere Joden samen zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt. Meervoud. Maar dan spreekt hij als Israëliet. Maar de eeuwige Zoon kon tot de eeuwige Vader spreken op een manier zoals niemand dat kon, want wij waren niet in die positie. En als dat zo gebleven was, dat de Heer Jezus die unieke relatie met zijn Vader had, waar wij nooit in konden komen, dan hadden we ons daar graag bij neergelegd en we hadden er alle begrip voor gehad. Maar zo is het niet. Hij is gekomen opdat zijn Vader onze Vader zou worden. En dat is maar op één manier mogelijk. Daarvoor heb je een hoog gekwalificeerde vorm van leven nodig. Veel hoger dan de gelovigen in het Oude Testament bezaten. Daarvoor moet de Zoon zelf jouw leven worden. Wat heb ik met de Zoon gemeenschappelijk? Zijn Vader. Want doordat ik de Zoon heb als mijn leven, is zijn Vader mijn Vader geworden. Dat werd pas werkelijkheid toen de Heer Jezus was opgestaan uit de doden. Toen kon hij tot Maria Magdalena zeggen, in Johannes 20, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Dat was de eerste keer dat hij dat zei. Tot mijn God en uw God. Hij zegt nog net niet tot onze Vader. Er blijft toch altijd distantie. Hij is van eeuwigheid de Zoon. Wij zijn het op een indirecte wijze. Doordat de Zoon ons leven is, is zijn Vader onze Vader. Dus hij maakt een klein onderscheid en toch, wat gaat dat geweldig ver. Ik vaar op tot mijn Vader die nu ook jullie Vader geworden is. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Ik ga de laatste tijd nogal rond om grote dikke strepen te leggen onder de waarheid van het Koninkrijk Gods, want dat is zeer verwaarloosd. Maar ik zou even goed rond kunnen gaan in dit land en grote nadruk leggen op deze waarheid van het eeuwige leven. Want die is evenzeer verwaarloosd. Ik hoef niet rond te gaan om de nadruk te leggen op de rechtvaardiging uit geloof alleen. Dat weten we allemaal uit het hoofd. We kunnen middernacht voor wakker maken en we kunnen het achterstevoren opzeggen. Dat zit ingebakken in onze volksaard vanaf de reformatie. Ik overdrijf trouwens hoor, want in de praktijk valt dat ook aardig tegen. Maar deze twee dingen, het koninkrijk Gods en het eeuwige leven, die onderling maar weinig met elkaar te maken hebben, die zijn zeer verwaarloosd. En Johannes schrijft ons daarom deze brief. En hij zegt, als dat eeuwige leven werkelijkheid wordt in jouw leven, als je de intimiteit kent met de Vader, zoals de Zoon die kent, als je de intimiteit met de Zoon mag leren kennen zoals de Vader die kent, dan is je blijdschap volkomen, zegt hij in vers 4. Herinnert u zich nog uit het hoge priesterlijk gebed, als je dat zo mag noemen? Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Je zou kunnen zeggen, opdat ze u kennen zoals ik u ken, Vader. Dit is het eeuwige leven, dat ze Jezus Christus kennen die gij gezonden hebt. Maar dat ze hem zullen kennen zoals uw Vader hem kent, als uw geliefde Zoon. Kennis is relatie. De eerste keer dat het woord kennen in de Bijbel voorkomt, is het bij Adam. Adam kende zijn vrouw, dat betekent was intiem met haar. Intimiteit, gemeenschap, relatie. Dat is waar het hier over gaat. Dit is het eeuwige leven. Intimiteit, relatie, gemeenschap. Ja, je zou wel bij die eerste vier versen willen blijven stilstaan en nu moeten wij een zachte landing maken op aarde. Want nu zegt Johannes als het ware, ja, iedereen kan wel zeggen dat hij die gemeenschap met de Vader en de Zoon kent. En dat was een heel actueel probleem, want er waren dwaalleraren in hun midden opgekomen. En dat was een hele grote beproeving geweest voor de jonge gelovigen. Dat mensen die zo mooi konden praten en prachtig konden preken, dat deze dwaalleraren bleken te zijn. Hele fundamentele valse leringen brachten over de persoon van de persoon van de Heer Jezus. Daar kwamen ze al tegen in de tweede brief. Mensen die de leer van Christus niet brachten. En die beweerden ook van zichzelf dat zij het eeuwige leven hadden. Ze beweerden dat zij in het licht wandelden. En dat is het eerste probleem dat Johannes nu aan de orde stelt. Als je werkelijk deze gemeenschap met de Vader en de Zoon zegt te kennen, dan gaan wij jou aan de hand van twee criteria op de proef stellen. Dat is natuurlijk een beetje sneu, want aan de ene kant zou ik u zo ontzettend graag willen bemoedigen om dat eeuwige leven uit eigen praktijk te kennen, die intimiteit met de Vader en de Zoon. Dus ik zou eigenlijk hier willen stoppen, maar voordat we ons wat inbeelden, wat ook niet goed is, moeten we elkaar waarschuwen. En denk dan dus om niet om de lat hoog te leggen. Dit zijn zulke elementaire kenmerken waaraan wij zouden moeten voldoen. Dus maak u zich geen zorgen. Tenzij dat u niet aan deze kenmerken voldoet. En het eerste is, hoe ga je om met de zonde in je leven? En het tweede is, hoe ga je om met de geboden van de Heer? Dat zijn de twee dingen die voor vanavond nog op het programma staan, in dit gedeelte tot en met hoofdstuk 2 vers 6. Over de zonde mag je nooit gering denken. Of voordat je bekering, na je bekering, het blijft altijd een uiterst gewichtige zaak. Want dit is de boodschap die wij van hen gehoord hebben en die wij u verkondigen, en dat is dat God licht is. Je kunt nog zo dierbaar praten over God en over gemeenschap met de Vader en de Zoon, als je maar nooit vergeet, God is licht. Dat betekent volkomen transparantie. Er is in hem geen spoortje van onzuiverheid, van onreinheid, van duisternis. En mensen die gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon moeten altijd bedenken dat God, nu zeg ik niet de Vader, God een volkomen heilig en rechtvaardig wezen is. Gemeenschap met de Vader en de Zoon kunnen nooit in strijd zijn met die heiligheid van God. En daarom zegt Johannes, als wij zeggen dat we gemeenschap hebben, en die mensen waren er geweest in de kringen van deze gelovigen, maar als je ziet dat die mensen in de duisternis wandelen, en dat hoeft nog niet eens te betekenen dat ze in grof kwaad leven, maar je wandelt ook in duisternis als je de leer van Christus niet brengt. Als je fundamentele smaad werpt op zijn naam en op zijn eer. Als je in de duisternis wandelt, dan lig je. Als iemand tegen u zegt, ik heb gemeenschap met de Vader en de Zoon, en je ziet dat hij in duisternis wandelt, dan mag je zeggen met het hand op dit vers, meestal drukken wij het wat liever uit, maar hier staat het zo, dan lig je. Dan lieg je. Die twee dingen zijn niet met elkaar te verenigen. Nu is het probleem van de zonde heel lastig. Je kunt naar twee kanten scheef daarin gaan. Je hebt mensen, en die waren misschien daar ook wel, die zeggen, dat probleem van de zonde, door Gods genade, dat heb ik lang geleden mogen overwinnen. Dat speelt in mijn leven gelukkig geen rol meer. Die mensen lijken ook de Bijbel aan hun kant te hebben, want de Bijbel zegt dat we moeten groeien in het geloof, dat we de dingen van het vlees moeten afleggen, dat we door de Heilige Geest nog alleen maar de vrucht van de Geest zullen voortbrengen. En er zijn mensen die zeggen, nou, dat heb ik door Gods genade mogen bereiken. En twee keer zegt Johannes hier, in vers 8, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. Je houdt jezelf voor de gek. En in vers 10, als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar. Dus of je nou zegt dat je nooit gezondigd hebt, of dat je zegt dat je het zondeprobleem in je leven overwonnen hebt, en dat je geen zonde meer doet, in beide gevallen bedrieg je jezelf. Dat is het enige gevaar. We noemen dat wel eens de leer van het perfectionisme. Dat zijn mensen die werkelijk zeggen dat zij al de laatste jaren niet meer gezondigd hebben, dat ze dat probleem in hun leven hebben afgehandeld. Het andere probleem, dat zijn de mensen die zichzelf wijsmaken of hebben laten wijsmaken dat wij nu eenmaal altijd maar doorzondigen en dat je daar maar genoegen mee moet nemen tot je laatste snik. We blijven altijd maar arme zondaren. De duivel probeert je altijd op de een of andere manier te pakken te krijgen. Hij probeert u of wijs te maken dat u altijd doorzondigt en dat het dus weinig zin heeft om daar wat aan te doen, want ja, zolang we op aarde blijven, blijft de tobbe geblazen. Of het is het andere, hij maakt u wijs dat u dat zondeprobleem definitief hebt overwonnen in uw leven. Wel nu zegt Johannes, er is reiniging dankzij het bloed van de Heer Jezus Christus. Maak jezelf niet wijs dat je een arme zondaar bent en blijft. Je leeft op de grondslag van de reiniging. Als we in het licht wandelen, dan hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Niet alleen maar heeft ons gereinigd of zal ons reinigen. Dit is bijna een tijdloos werkwoord. Dat bloed is daar als een voortdurende grond van reiniging, op grond waarvan wij voor Gods aangezicht staan. Sommige mensen lijken te denken, zo gauw je weer gezondigd hebt, is die gemeenschap weer onderbroken, ben je weer op het nulpunt, moet je weer opklimmen door je zonde te beleiden naar God toe. Die mensen kunnen ook geen zekerheid van het geloof hebben, want elke nieuwe zonde tast die zekerheid weer aan. Nee, aan de ene kant, wij staan op die voortdurende grondslag van de reinigende kracht van het bloed van Christus. Je staat als een gereinigd mens voor God. En als het toch nog weer een keer misgaat, dan zegt vers 9, als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Denk dan, ik grijp even vooruit op 2 vers 1, waar Johannes schrijft, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Dat is wel totaal andere taal dan de mensen die zeggen, we zondigen eigenlijk altijd maar door. Mijn gereformeerde hoofdonderwijzer hier in Apeldoorn, die zei wij, er gaat geen moment voorbij of wij zondigen niet. Of wij zondigen, moet ik zeggen. Wij zondigen dus voortdurend, daar kwam het op neer. Ik heb daar jaren last van gehad, van deze uitspraak. Totdat ik heel nuchter bij Johannes las, die zei, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Maar zegt hij gelukkig achteraan, als het toch een keer misgaat, we hebben een voorspraak bij de Vader. Johannes beweegt zich hier precies tussen de twee uitersten. Mensen die denken dat ze het zondeproblemen eens en voor altijd overwonnen hebben, die houden zichzelf voor de gek. Mensen die denken dat ze altijd maar op aarde met dat zondeprobleem moeten blijven worstelen, houden zich ook voor de gek. De waarheid is hier op het scherp van de snede. Johannes zegt, je hoeft niet te zondigen. Nou, wat gelukkig als het toch gebeurt, dat er een voorspraak bij de Vader is. En dat je je zonde meer mag beleiden en een schoon schip mag maken. Ik moet er even tussendoor zeggen dat door Nederland een nieuwe leer waart alsof wij als gelovigen onze zonde niet meer hoeven te beleiden. En dan vraag je natuurlijk altijd, maar wat staat hier dan? Als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig enzovoort. En dan wordt gezegd, ja maar die wij, dat zijn hier de ongelovigen. Nou luister, u hoeft helemaal geen grote slimmerik te zijn om dit hoofdstuk te lezen en deze hele brief te lezen en te zien dat wij altijd, of de apostelen zijn, of alle gelovigen, nooit de ongelovigen, of alle mensen in het algemeen. Wat Johannes zegt is, je kunt wandelen in het licht. En als er dingen scheef gaan, beleid ze, breng ze bij de Vader. En je relatie, je gemeenschap met de Vader wordt hersteld. En luister goed wat ik zeg. Niet je verhouding tot God als de rechter moet weer opnieuw in orde gemaakt worden. We hebben eens en voor altijd vrijspraak ontvangen. We hebben de rechtszaal verlaten. Er is vrijspraak uitgesproken. Eens en voor altijd is de relatie tussen God en de mens in orde gemaakt door het geloof in de Heer Jezus. Dat is ook helemaal niet in het geding. Daar kan niets meer aan veranderen. Maar je gemeenschap met de Vader kan wel vertroebeld worden. Als kinderen stout zijn en papa moet ze de kamer uitsturen, dan zullen ze niet hun hoofd halen om te denken dat papa ze nu als kind zal verstoten. Dat is totaal niet aan de orde. Een relatie van kind tot papa blijft onveranderd. Maar de praktische gemeenschap van het kind met de vader, die wordt wel vertroebeld. En die moet in orde gemaakt worden. Er moeten dingen uitgesproken worden die scheef gingen. Om die gemeenschap weer praktisch te herstellen. En dat is de zegen die we hier hebben. Heel nuchter, kindertjes, jullie hoeven niet te zondigen. Maar als het toch gebeurt, wat heerlijk, we hebben een voorspraak bij de vader. Trouwens, die voorspraak, dat moet ik u ook even uitleggen. Mensen lijken te denken dat als je nou gezondigd hebt, dan ga je naar de Heer Jezus toe en dan vraag je aan hem als voorspraak, ach, wilt u voor mij een goed blaadje bij de vader doen? En dan gaat hij naar de vader toe en hij zegt, ach, Jan of Marietje is weer de mist ingegaan, wilt u alstublieft Jan of Marietje toch weer herstellen? Een totaal verkeerd beeld van wat de voorspraak doet. Daar hebt u helemaal geen voorspraak voor nodig. De Heer Jezus heeft een wondergroot heerlijk werk volbracht op het kruis. En iedereen die daar de hand op legt, krijgt daar deel aan door het geloof. In die zin heb je helemaal geen tussenpersoon nodig. Iemand die voor jou gaat pleiten om te zien of hij het hart van de Vader kan vermurwen om jou weer vergeving te schenken. Deze voorspraak treedt niet op als jij hem gevraagd hebt een goed woordje voor je te doen bij de vader. Deze voorspraak treedt al veel eerder op. Hij is degene die jou ertoe brengt om je zonde te belijden. Denk maar aan wat er bij Petrus geschreven staat, Lucas 22. Dan zegt de Heer Jezus, de Satan heeft zeer begeerd jullie te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor jou gebeden, Petrus, dat je geloof niet zo ophoudt. Hij bidt voordat wij tot de Vader komen. Als je gezondigd hebt, heb je al een voorspraak in de hemel die al bij jou, bij de Vader gepleit heeft. Niet om opdat de Vader jou zou willen vergeven, maar die bij de Vader pleit dat hij door zijn geest in jouw hart zal werken, dat je die zonde weer gaat beleiden. Het werk van de voorspraak komt dus veel eerder dan wij denken. We hebben geen goed blaadje nodig bij de Vader om zijn vergeving te ontvangen. Denk nog eens terug aan hoofdstuk 1 vers 9. Daar staat niet als wij gezondigd hebben, hij is vol genade en barmhartig om ons te vergeven. Dat zou ook waar zijn, maar dat staat er niet. Er staat hij is trouw, hij is rechtvaardig als hij dat doet. Met eerbied gesproken, als u pleit op het bloed van de Heer Jezus, als u gezondigd hebt en God zou u niet vergeven, dat zou niet rechtvaardig zijn. Dat staat hier. Hij is trouw als hij dat doet aan het werk van de Heer Jezus. Hij is rechtvaardig als hij u vergeeft. Dat is vreemd op het eerste gezicht. Want het lijkt eerder dat God rechtvaardig is als hij de zondaar veroordeelt. En dat het genade is als hij dat niet doet. Hoe kan het dan genade zijn dat God ons vergeeft? Hoe kan het dan rechtvaardig zijn dat God ons vergeeft? Dat kun je alleen maar snappen als je kijkt naar de grootte en de heerlijkheid van het werk van de Heer Jezus. Hij heeft een werk volbracht zo groot dat ieder mens die op dat werk komt pleiten, door God aangenomen wordt. En ik zeg nog eens, God heeft zelf dat werk gegeven. Hij heeft zelfs de Heer Jezus gegeven. En hij gaf het op dat ieder mens zou mogen komen. Het zou dus niet rechtvaardig zijn als er iemand zou komen en hij zou die persoon weigeren. Daarom zegt Johannes hier ook in het begin van het tweede hoofdstuk, niet alleen dat wij een voorspraak bij de Vader hebben, Jezus Christus de rechtvaardige, maar dat hij het zoenoffer voor onze zonden is, en niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld. Dat is belangrijk. Ik weet niet of hier mensen zijn die toch nog ergens diep in hun hart worstelen met het probleem van de vergeving der zonden. Niet omdat ze eraan twijfelen dat God zonden vergeeft, maar omdat ze twijfelen of God hun wel wil vergeven. Ze vragen zich af, is dat zoenoffer van de Heer Jezus wel voor mij bestemd? Daar loopt in hun achterhoofd altijd de leer van de uitverkiezing, die spookt altijd op de verkeerde momenten, komt hij weer naar boven drijven wanneer die helemaal niet aan de orde is. Want op zulke momenten stelt de Bijbel nooit de uitverkiezing aan de orde. De uitverkiezing is een zegen en een vreugde voor degenen die al de zekerheid van het geloof hebben. En de duivel gebruikt het om mensen die zekerheid niet hebben in de weg te zitten en te plagen. Hier lezen we, de Heer Jezus is een zoenoffer voor de hele wereld. Hoort u bij de hele wereld of bent u een uitzondering? Hier staat niet dat alle mensen ook daadwerkelijk behouden worden, dat de hele wereld behouden wordt. Hier staat zelfs niet dat hij alle zonden van alle mensen, dat wordt wel eens gedacht, heeft weggedaan. Als dat zo was, dan zou in feite niemand verloren kunnen gaan, want dan zijn onze zonden al weggedaan en geoordeeld door God. Maar wat hier staat is, het werk van de Heer Jezus is zo groot, zo rijk, dat elk mens in deze zaal mag komen. Dat niemand een aanleiding mag vinden in zijn gedachten om te zeggen, dat kan niet voor mij zijn. Dat is het eerlijke. Wat Johannes hier zegt is, mens, je hoeft nooit te aarzelen om met belijdenis van je zonde bij God te komen. Want het werk van de Heer Jezus is voldoende grond voor God om jou te vergeven. Hij doet het met vreugde, daarvoor gaf hij zelf de Heer Jezus. Daarvoor heeft hij dat werk volbracht, zodat jij ook kan komen. En iedereen mag komen, alleen in de praktijk komt niet iedereen, daarom gaan het mensen toch verloren. Maar iedereen mag komen, het is voor de hele wereld. Je hoeft nooit een seconde te aarzelen of het wel voor jou is. Als jij komt pleiten op het werk van de Heer Jezus, dan is hij trouw en rechtvaardig om je de zonde te vergeven. Maar in de context waarin het hier staat, geldt het in de eerste plaats voor ons als gelovigen. Laat er nooit iets tussen ons en God komen. Niet alleen maar omdat we daarmee de heiligheid van God onteren, maar omdat de gemeenschap van de Vader met de Vader en de Zoon daardoor onderbroken wordt. En laten we niets toelaten dat die gemeenschap, die intimiteit met God in de weg zit. Ten slotte, de tweede grote voorwaarde. Er komen er meer in deze brief aan de orde. Maar we hebben nog een paar versen over die tweede voorwaarde. Die eerste was eigenlijk negatief. Hoe ga je om met het probleem van de zonde in je leven? Bagatelliseer je die zonde alsof jij daar niks meer mee te maken hebt? Of maak je die zonde juist veel te belangrijk, alsof die jou constant in de weg zit? Maar het tweede is een positief kenmerk. Hoewel dat ook een beetje uitleg vereist. En dat is, hoe ga je om met de geboden van de Heer? Nou, het woord geboden, daar houden we eigenlijk niet zoveel van. Sommige mensen weer wel, die lezen elke zondag de 10 geboden voor en die denken dat het hier over de 10 geboden gaat. Eerste misverstand, het gaat hier niet over de 10 geboden, dat zijn de 10 geboden van de God van Israël. Dit zijn de geboden van de Heer Jezus. Zit er verschil tussen dan? Ja, er zit nogal aardig wat verschil tussen. De hele Sabbat komt niet aan de orde in deze 10 geboden van hem. Het zijn maar 9 geboden. Maar bovenal, ze zijn veel zwaarder dan de geboden van de Sinaï. Als u zondags te horen krijgt, gij zult niet doden, dan denkt u, nou, ik heb het er niet slecht van afgebracht. De hele week weer niemand gedood. Gij zult geen overspel plegen. Nou, u kunt zich op de schouder kloppen. Het is weer de hele week goed gegaan. Maar de geboden van de Heer Jezus. Als je in je hart iemand haat, heb je al het gebod van de dood overtreden. Als je een vrouw aangezien hebt met verkeerde ogen, dan heb je al het gebod van de echtbreuk, van de overspel overtreden. Zijn geboden zijn veel moeilijker. En nu kom ik met een verrassende mededeling. In 1 Johannes 5 staat, zijn geboden zijn niet zwaar. Nou, daar snap ik nou helemaal niks van. Ik zeg eerst dat die geboden 1000 keer zo zwaar zijn als die van de 10 geboden. En dan zeg ik, ze zijn niet zwaar. Ja, alles is relatief. Als je een klein kind vraagt om 10 kilo op te tillen, is dat onmogelijk. Maar een beetje vent, die kan wel 30, 40, 50, 60 kilo optillen. Waarom zijn de geboden voor de gelovigen niet zwaar? Omdat hij een nieuw hart heeft gekregen. En omdat de Heilige Geest in hem is uitgestort. Wat is de kern van die 10 geboden? Als je op zoek gaat naar die geboden van de Heer Jezus, kom je er eigenlijk maar 1 tegen. En alle anderen zijn daarvan afgeleid. En dat is het gebod, heb lief. staat ook in deze brief, 1 Johannes 4 vers 19. Daar staat eigenlijk geen voorwerp bij, geen leidend voorwerp. Er staat gewoon, wij hebben lief. Maar je kunt ook als een gebiedende wijs vertalen, heb lief. In de meeste talen heb je daar ook maar één woord voor nodig. Wij hebben er dan twee nodig. Heb lief. Dat is een gebod. En dat is een onmogelijk gebod voor een natuurlijk mens, want die is van nature God en de naaste hatende. Wat moet er dus gebeuren? Hij heeft een nieuw hart nodig. En een hart dat voldoet aan Romeinen 5 vers 5. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die in ons is. Snapt u? Die geboden van Sinaï die zijn onmogelijk te dragen. Ik zeg wel eens een keer, maar u moet me dat niet al te kwalijk nemen hoor. Het is een beetje ondeugend bedoeld. Waarvoor lezen jullie die eigenlijk voor in de kerk? Want de ongelovigen in de kerk kunnen hem toch niet volbrengen? Dus dat is erg sneu. Die horen elke zondag 10 geboden waar ze geen schijntje van kunnen volbrengen. En de gelovigen hoeven ze niet te volbrengen, want daar hebben we veel zwaardere geboden voor. Die komen er op een koopje vanaf als je die 10 geboden voorleest. Dus voor wie doe je het? Je zou beter de 10 geboden van de Heer Jezus kunnen voorlezen, maar die zijn 1000 keer zo zwaar. Maar die zijn juist weer helemaal niet zwaar, want als hij zegt heb lief en hij stort dan vervolgens zijn eigen liefde in ons hart uit, zodat ons hart helemaal overborrelt en bruist van liefde, en hij zegt dan heb liefde, zegt ja, Heer, we doen niet anders, we willen ook niet anders. Het enige wat ons in de weg zit, dat is ons zondige vlees. Nou, en dan moet je dat criterium dat hier beschreven wordt goed bekijken. Want dat kun je bij jezelf aanleggen, dat kun je ook bij een ander aanleggen. Op het moment dat je hier iets wettigs van maakt, dat het weer een moeten wordt, dan is het al mis. Zodra in een huwelijk het gij zult uw vrouw lief hebben een moeten wordt, dan is het al mis. Het blijft staan in zijn gebiedende kracht. Gij mannen hebt uw vrouwen lief. Maar zodra je dat ervaart als, ja, ik heb eigenlijk geen zin meer, maar het moet nou eenmaal staat in de Bijbel, is het al verloren. Want dan is het gebod ontaard tot een stukje wetticisme. Een moeten waar je eigenlijk geen zin in hebt. En dat geldt voor alle wetten van God voor de natuurlijke mens. Hij moet, maar hij heeft geen zin. En hij kan ook niet. Hij wil niet en hij kan niet. Dat is het grote probleem van de natuurlijke mens in de Romeinenbrief, om er toch even Paulus bij te halen. De natuurlijke mens wil niet en kan niet. De gelovige mens wil wel en kan ook. De mens van Romeinen 7 wil wel, maar kan ook niet. Dat is een rare figuur ertussenin. En er zijn zoveel christenen in ons lieve vaderland die denken dat dat een normale christen is. Hij wil wel, maar hij kan niet. Nee, dat is een christen die het volle evangelie nog niet gehoord heeft. Daar komt de Romeinen 8 aan de orde. Een gelovig mens door de kracht van de Heilige Geest wil anders en kan het ook. Daarom zegt Johannes, zijn geboden zijn niet zwaar. En dat is wat hier beschreven wordt. Hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen als wij zijn geboden bewaren. In dat bewaren zit niet alleen maar een moeten houden, een verplichting. In Johannes 14 zegt hier Jezus, wie mijn geboden heeft, hier is hart. En ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Daar gaat het niet om het afvinken van, doe je dit wel goed en dat wel goed en dat wel goed. En dat is puur wettisch. Alle godsdiensten van de mens hebben een dergelijke wettische opvatting van geboden. Je moet dit, of je nou zin hebt of niet, dat moet nou eenmaal van onze godsdienst. In het Jodendom is dat in feite ook zo. En het geldt ook voor christenen die nog geen vernieuwd hart hebben. Ze moeten een hele hoop. En daar hebben ze geen zin in en ze kunnen het eigenlijk ook niet. Maar ja, dan vertellen ze weer tegen zichzelf dat ze nou eenmaal zwakke mensen zijn, dus ja. En zo blijf je altijd maar in die cirkel gevangen. En nou zegt Johannes, waaraan kan je nou de echte mensen herkennen die gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon? Dat ze zijn geboden bewaren, maar dan op de Bijbelse manier. Met vreugde. Als je tegen die mensen zegt, als die mensen vragen wat zijn die geboden, dan schrijf ze maar even op, dan zal ik ze, weet ik waar ik me aan te houden heb. Maar weet je al, dat klopt niet. Dat klopt niet, dat is een wettische vraag. Daarom vertelt de Heer Jezus ook nooit wat zijn geboden zijn. Lees maar na het hele Johannes Evangelie. Hij heeft het vele malen over zijn geboden. Nou, vele malen, maar een aantal keren. Zeker in de opperzaal over zijn geboden. Maar hij vertelt nooit wat het is. Dat is lastig voor wettische mensen. Die willen graag weten, ja, hoe zit het? Nou, wat moet ik nou doen? En wat mag ik nou nalaten? Die willen graag precies een rijtje van dingen hebben. Dat is altijd met wettische mensen zo. Die willen graag weten waar zijn ze precies aan gebonden. En alles wat niet op het lijstje staat, dat zijn ze lekker vrij. En dan kunnen ze hun eigen gang gaan. Dat is echt de houding van de werknemer. Wat staat er in het arbeidscontract en voor de rest ben ik vrij? Daarom is dit zo'n interessant criterium. Het eerste punt was, hoe ga je om met zonde? De tweede is, hoe ga je om met de geboden van de Heer? En dat is wat Johannes hier zegt. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaard. Je ziet die geboden leven niet voor zijn hart. Er zit geen liefde achter. Geen vreugde om de Heer te dienen door die geboden. Dat is gewoon een leugenaar. Als je iemand ziet die zijn geboden niet volbrengt, en dat ook nog eens een keer van harte en niet op een wettische manier, die liegt gewoon. Die in hem is de waarheid niet. Maar wie zijn woord, het gaat nog een stapje verder dan geboden, wie zijn woord bewaart hier in zijn hart. Zoals Maria dat deed met al die woorden die bewaarde in haar hart. In hem is waarlijk de liefde van God volmaakt. Wetticisme is een onderhouden van de geboden zonder de liefde. Dat is de grote zaak die daarin ontbreekt. Men doet het omdat het een uiterlijke plicht is. Men doet het uit sociale controle. Men doet omdat het moet, niet omdat men er zin in heeft. Maar het bewaren van de geboden van de Heer Jezus gebeurt van binnenuit, vanuit de liefde. En zijn de mensen, die hoef je ook niks te vertellen. Daarom vertelt hij ook niet wat zijn geboden zijn. Hij zegt als het ware, je hoeft mij alleen maar gewoon lief te hebben. Nou, voor het gemak is het toch wel handig dat het Nieuwe Testament een heleboel van die dingen toch nog een beetje uitwerkt voor ons. Dat we geen excuus hebben voor ons vlees. Maar in principe is het gewoon die twee woorden van 1 Johannes 4 vers 19. Heb lief en alles komt goed. De grote kerkvader Augustinus zei, die liegen het vak quod vis. Dat betekent, heb lief en doe verder wat je wilt. Je had het goed begrepen. Heb lief en doe verder wat je wilt. Alle wettische mensen in deze zaal stijgen nu. Die denken, dat kan nooit goed zijn. Nou, dan weet u dus nu dat u wettisch bent. Augustinus had het begrepen. Als je gedreven wordt door de liefde voor de Heer Jezus, dan kun je doen wat je wilt. Want alles wat je doet zal gedreven worden uit liefde voor hem. Of het altijd wijze liefde is, oké, kan een liefde zijn die opgevoed wordt. Maar wie dingen doet voor hem en nalaat voor hem uit een wettische houding, zonder de liefde, maar uit plichtsbesef, daar heeft hij niets aan. Zo iemand gedraagt zich als een slaaf, niet als een zoon. Die gedraagt zich als een dienstknecht, niet als een vriend. Hij zoekt geen slaven, hij zoekt vrienden. Ik heb jullie niet meer slaven genoemd, zegt hij. Ik heb jullie vrienden genoemd. Als jullie doen wat ik van je vraag. Maar dan vanuit de vriendschap, vanuit de vriendschappelijke liefde, dat is het grote criterium. Wie zegt, hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, dat betekent dat Johannes altijd verblijft, wonen. Wie zegt dat hij in hem zijn verblijfplaats gevonden heeft, behoort ook zelf zo te wandelen als Jezus gewandeld heeft. Hoe heeft Jezus gewandeld? Ooit iets van wetticisme bij hem gespeurd? Ooit iets van, ja, ik heb eigenlijk geen zin, maar het moet nou eenmaal van God? Dat is toch helemaal ondenkbaar bij hem? Bij ons is dat wel denkbaar. Denk daarom. Het wetticisme is een kwaad dat in ons aller hart zit. Bij ons allemaal zit nog een klein fariseertje. Bij de ene is die wat groter, bij de andere wat kleiner. Maar je moet altijd hem in de gaten houden. Je moet hem ook vooral niet te eten geven, want dan wordt hij weer dik en rond. En dan speelt hij weer op. Dan steekt hij zijn kop weer op. In ons allemaal zit dat kleine fariseertje. Je mooier voordoen dan je bent. Dingen doen omdat het moet. Niet omdat het van binnenuit komt, vanuit je hart. Uitwendige godsdienstigheid. We zijn allemaal net een beetje minder mooi dan we ons graag voordoen. Dat is het kleine fariseertje in ons. En Johannes zegt, als je goed oplet, kun je mensen erop betrappen. En dan weet je, ze zijn niet echt. Dan weet je, zij leven niet vanuit die diepe liefde in hun hart. Ze leven in een soort uitwendig wetticisme. Of ze leven doordat ze zich nergens iets van aantrekken. Dat kan ook, maar het effect is hetzelfde. In geen van beide gevallen leven ze uit de liefde. Eigenlijk moeten we hier midden in het betoog ophouden, helaas. Maar dat is zoals je een brief nou eenmaal in zessen indeelt. Volgende keer gaan we eigenlijk op ditzelfde chapiter verder. En dan gaan we in op de belangrijke vraag. Hoe kwam dat dan aan de orde bij de Heer Jezus? Hoe zag je dat dan? Hoe handelde hij dan? Nou, hij wandelt ook in de geboden. Hij zegt, ik heb altijd de geboden van mijn vader volbracht in Johannes 12. Hoe heeft hij dat dan gedaan? Wat was dan zijn manier van wandelen? Hoe kwam het dat hij dat wetticisme in zijn leven kon vermijden? Dat er in hem geen fariseertje zat. Ontzettend belangrijk. Dus kom vooral de volgende keer terug. Want dit is heel wezenlijk voor het christelijk verstaan. En onthoud, het grote doel van Johannes is al deze criteria op jezelf, maar ook op allerlei mensen die zich vals voordoen en in ons midden hebben ingenesteld, om die te ontmaskeren. Maar ook jezelf te ontmaskeren. Kan ik echt zeggen dat ik gemeenschap heb met de Vader en met de Vader en de Zoon? Voldoe ik aan de kenmerken van mensen die daarbij horen? Dat is de grote vraag. Zullen we samen gaan bidden? Trouwe God, onze Vader, wat is het een ongelooflijk groot plan dat u ontwikkeld hebt. U, onze Vader, eenmaal de Vader van de Heer Jezus van eeuwigheid af en nu ook onze Vader, doordat Hij ons leven is geworden. Heer onze God, we zouden al zo eindeloos gelukkig hebben kunnen zijn, als we vergeving van zonde hadden ontvangen, zodat we niet verloren zouden hoeven te gaan. En als we verder niets hadden ontvangen dan dat, dan zouden we u al tot in eeuwigheid moeten loven en danken. Als we straks op de nieuwe aarde zouden mogen wonen, als mensen die vergeving en reiniging hebben ontvangen, meer niet, zouden we u tot in eeuwigheid prijzen. Maar uw plannen over ons zijn zoveel rijker en heerlijker dan dat. Uw plannen zijn om ons in te voeren in de gemeenschap van de Vader en de Zoon. We worden nooit godheden, maar dit komt er al heel dichtbij. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wat een ongelooflijk wonder. Maar we hebben ook erover nagedacht, Vader, dat we onszelf daarin ook kunnen bedriegen. Doordat we niet goed omgaan met het probleem van de zonde, maar ook niet goed omgaan met het vraagstuk van de geboden. Want er zit in ons allemaal dat fariseertje, waardoor we ons wijsmaken dat we helemaal niet zondigen. Er zit in ons ook dat persoontje dat altijd zijn vingertje opheft, waardoor we ons altijd zondig en schuldig voelen. En de duivel lacht in zijn vuistje, want die wil niet dat wij gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon. En die zorgt ervoor dat we ons altijd slecht voelen. Heer, help ons. Sommigen van ons lijken meer op die mensen met dat fariseertje. Anderen lijken meer op die mensen die altijd gebukt gaan onder hun zonde. Heer, erbarm u over ons. Leer ons de rechte weg te gaan. De weg van de liefde die in onze hart is uitgestort, waardoor we u mogen toebehoren. Dank u wel daarvoor, Vader. We vertrouwen ons aan u toe. Ook als we van hier gaan, wil ons de volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen, om ons ook dan weer nader te verdiepen in de schatten van deze brief. Laat de genade van onze Heer Jezus Christus met ons allen.